Ja, hallo.
Hallo Michiel.
Hallo Josien.
Er is van alles aan de hand bij Team Kras.
Vertel.
Er is corona. Er zijn andere gezondheidsproblemen.
Nee, er zijn privéomstandigheden.
Er zijn gezondheidsomstandigheden.
En het is ook nog eens lente aan het worden.
Dat is positief. Maar we moeten dus een klein beetje, geheel zoals past bij deze tijd, improviseren.
Het lijkt het leven wel.
Ja, dus dat gaan we doen. En zoals je al zei, het is lente aan het worden. Ik zou bijna willen zeggen eindelijk. Nog steeds winter.
We zitten diep in de winter. Misschien is het wel of niet carnaval, dat weten we eigenlijk niet.
Dat weet ik ook niet. Het is allemaal een beetje behelpen.
Maar, ja, je kan dat positief of negatief zien. De vogeltjes fluiten, de hegemussen zijn begonnen. Krokusjes steken het koppie boven het gras.
En daarom in deze aflevering...
Ja, krokusjes.
Een mondvol brood.
Met z'n allen rond de radio.
Een chagrijnige kat.
Oh, nog één? Ja. Net als vorige keer.
Ja.
En verhalen van...
Den Bosch.
Den Bosch.
Ik wilde dus met co-host...
Den Bosch.
Den Bosch. Ik wilde met co-host Erik Alink... wilde ik graag over van alles praten. Maar Erik Alink houdt van één ding in zijn leven het allermeest.
Dat is Den Bosch, kunnen vertellen.
Ja, dat is Den Bosch.
Ik ben Erik Alink. Bossenaar tot in mijn beenmerg en cytoplasma. En ook tijdens mijn studies Nederlands en journalistiek... kon ik elke aanvechting weerstaan om naar respectievelijk Tilburg of Utrecht te verhuizen. Vanuit de gedachte dat, ja, als je dan de mazzel hebt dat je in het paradijs wordt geboren, dan ga je niet je vrijwillige verbanning arrangeren. Maar ik ben journalist, ik ben schrijver en ik ben wat in Den Bosch heet stadschroniqueur. Hij is me toebedeeld door het toenmalige college van BMW. Zij zochten iemand die met carte blanche, want ik heb weinig aanleg voor volgzaamheid, anders had ik het nooit gedaan, dit aanbod. Maar ze zochten iemand die met pen en papier de stad in zou trekken om de lotgevallen van de gewone stervelingen te beschrijven. Dus dan heb je het vooral over mensen en plekken die in de schaduw van de stad bevinden. En daar schrijf ik over, dat doe ik 25 keer per jaar. En die verhalen verschijnen in het Brabants Dagblad. Maar die verschijnen ook online, bossenchroniek.nl. En het zijn eigenlijk altijd vierkante meter verhalen. Verhalen waarbij je echt bijna microscopisch gaat kijken naar een plek of naar een levensverhaal. Omdat ik echt heb ontdekt in mijn schrijvende leven, en ik schrijf nu een jaar of 35, 40, dat hoe aandachtiger en hoe zorgvuldiger je naar iets kijkt. Ik ben het maar gaan noemen schildpadjournalistiek. Je probeert gewoon echt goed en aandachtig te kijken en dat... Dat loont altijd.
Zeg Michiel.
Ja?
Ik dacht, we gaan eens even een quizje doen.
Lol.
We gaan een quizje doen.
Leuk.
Ja? Ik heb 3 vragen gedurende de aflevering. En ik ga je nu even de eerste stellen. Namelijk, welke vogel is in 2015 verkozen tot de nationale vogel van Nederland?
De snip.
Nee. Wil je nog een keer proberen?
Ik wil zeggen de meeuw, maar dat is de vogel van de PVV.
Ja, daar doen we hier niet aan bij Radio Kras.
Wat is heel Nederlands? Musjes? Nee. Waar lopen we allemaal heel tof over te doen? Dan ben je bij de kust en dan zie je een...
Zal ik het zeggen?
Ja.
Een grutto.
Oh?
De grutto is verkozen tot in 2015 tot de nationale vogel. Ik vond het ook een beetje opvallend.
Ja. Daar zit ik in, de buurt met de snip.
Ja, van alle grutto's broedt 85% in Nederland.
Damn.
En zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto's dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen. De grutto komt dus weer terug, want we zeiden het al, het is bijna lente en ze zijn weer onderweg en sommigen zijn er al.
Ja.
En daar wilde Jelle het ook met mij even over hebben. Jelle en zijn lentekolom.
Nu in de natuur.
Stinsen. Koning Winter raast nog flink over het land,
Maar in het park duiken de eerste tekenen van de lente op. Sneeuwklokjes. Het sneeuwklokje laat zijn kopje nog hangen. Februari laat vaak genoeg zien dat het winterse venijn in de staart kan zitten. Optimistischer is de krokus, die voorzichtig zijn lila hoofdje boven het grasveld uitsteekt. Met een beetje geluk kan je zelfs de koning van de vroegbloeiers vinden, de winterakoniet. Bol- en knolgewassen zijn de vroegste bodems van het voorjaar. De knol geeft ze een voorsprong op andere planten, een voorraadje voedingsstoffen, waardoor zij de concurrentie voor kunnen blijven. Dankzij deze vroege start zijn zij voor de eerste hommelkoninginnen een belangrijke bron van nectar. De beste plek om de pracht van bolgewassen te ervaren is op een oud landgoed of een buitenplaats. Daar zie je met een opeenvolging van bloemen de winter veranderen in het voorjaar, met eerst sneeuwklokje en winterakoniet, daarna de krokus, narcis en vervolgens bosanemoon, bostulp, kievitsbloem en tot slot wilde hyacint en daslook. Er is een benaming voor deze bloemen die typerend zijn voor landgoederen. Stinsenplanten, naar het Friese woord voor een stenen huis, stins. In de 19e eeuw haalden edellieden, herenboeren en de welgestelde burgerij bollen naar hun tuinen toe. Ze hadden het vermogen om een voorsprong op het voorjaar te kunnen nemen, de bloem als statussymbool. Een teken van hun rijkdom is dat veel van deze planten hier oorspronkelijk helemaal niet voorkwamen. De krokus bijvoorbeeld is een plant van de Alpenweide, de tulp van de Aziatische steppen. Toch vonden zij bij deze landgoederen een huis. Eenmaal geplant gingen de bollen zichzelf verwilderen, waardoor na verloop van tijd hele tapijten aan bloemen ontstonden. Voor het verwilderen kwam hulp vanuit een onverwachte hoek. De zaadjes van krokus en sneeuwklokje zijn voorzien van een zoet aanhangsel, het mierenbroodje. Mierenlarven zijn hier verzot op, dus verzamelen mieren de broodjes, met zaad en al. Het zaadje raakt hij vaak onderweg naar het mierennest kwijt, of hij dumpt hem later ergens. Dat is dus de reden waarom krokussen soms dan helemaal aan de andere kant van je tuin kunnen opduiken. Mochten de donkere dagen even tegenzitten, sneeuwklokje, krokus, narcis en al die andere bolgewassen zijn brengers van hoop. De dagen worden weer langer, het voorjaar zit in de lucht. Die schalkse paarse kopjes die uit de gazon opkomen, ze zijn het teken dat betere tijden in aantocht zijn.
Hi Jelle.
Hi Jezien.
Wat een hoopvolle column.
Ja hè, oh, de lente komt eraan.
Ja precies, en heb je nog plannen voor de lente?
Plannen voor de lente? Ik ben nu bezig met een lokale jaarlijst. Dat betekent dat ik alle vogels in mijn buurt die ik op de fiets of lopend zou kunnen zien, ga noteren. Als je vogels wil kijken, dan heb je vaak de neiging om de auto te pakken, omdat er iets zeldzaams is gezien. Ik hoorde een aantal mensen om mij heen zeggen van, nee, weet je, ik ga me vooral focussen op wat er in de buurt te zien is.
Als een soort van tuinvogeltelling.
Ja, maar dan wat breder om je huis heen. Ja, dus ongeveer wat er in een straal van 10 kilometer of zo om je huis zit.
Zitten er bijzondere vogels rond jouw huis?
Ja, ik zit niet zo gek ver van de biesbos af. Dus de zeearend zit binnen mijn 10 kilometer straal bijvoorbeeld. Ongeveer 10 kilometer is ongeveer wat je nog lokaal mag noemen. Daarbuiten dan moet je natuurlijk net iets verder reizen.
Je hebt dan de zeearend zit binnen jouw 10 kilometer. Maar wat voor vogels verwacht je verder nog te zien dan?
Blauwborst bijvoorbeeld. Lijkt een beetje op een rood borstje, maar heeft een blauw borstje. Binnenkort komen de gutto's weer terug naar Nederland. Dus die hoop ik in ieder geval te zien. Als het goed is, zijn ze misschien zelfs al de eerste geland. Allemaal zangvogels die weer terugkeren. Tjiftjaf verwacht ik binnen nu en een paar weken weer te horen. Ja.
U vraagt, wij draaien.
Ja, en Jelle wilde een liedje aanvragen voor de lente, Michiel. Maar wat denk je dat hij aanvroeg?
Eentje binnen het verboden gebied. Dus dat is of ABBA of de Beatles.
Ja, Here Comes the Sun van de Beatles. En nou is dat echt een topnummer, dus we kunnen dat een andere keer nog wel doen. Maar om niet alleen maar de Beatles te draaien...
Ja, dames en heren, jongelui, die zon die blijft gewoon even weg, sorry.
Ja, die zon komt in maart wel. Ik dacht, we gaan er toch ook een vrolijk lente liefdesliedje draaien. Gewoon eens een keer...
Iets met tandartsassistentes?
Nee. Gewoon een keer iets heel anders.
Oh nee, nu heb ik dat nummer weer in mijn hoofd.
Maar het is The Middle of Love van Jake Wesley Rogers. Ik zou zeggen de nieuwe Elton John. Look at us showing up to the funeral.
conversation that's way too colorful. Almost broke up over spilled milk waterfall. Blame it on the moon. We made up and made out in a swimming pool. Sometimes life is just like high school. Fight like adults, make love like it's taboo. And I really fucking hated high school. Was everything so hard? I'm in the middle of love, in the middle of love, in the middle of loving you. It's so far from dirt. You tried to run, I tried to tie. I didn't ask to even be born. Both those happened when my eyes met yours. I don't remember life before I asked. I hope it's worth dying for. I asked. That's what people do. It's the ones left behind that really lose. Why is everything so hard? I'm in the middle of love, in the middle of love, in the middle of loving you. It's so far from there. You tried to run, I tried to tie.
Dit is Radio Kras.
Ik heb nog een vraag voor je, Michiel.
Oh jee, spontaan.
Ja.
Help.
Wat is de voornaam van radiopionier Itzerda?
Hé? Huig-Jan Tak.
Nee.
Huig-Jan Tak Itzerda.
Nee, hij heet Hanzo.
Ah.
Of eigenlijk Hans Henricus Schotanus Asteringa Itzerda.
Asteringa?
Ja, A. Steringa. Het zijn twee losse dingen.
Asteringa.
Ja, Itzerda. En hij was dus een radiopionier. En daar gaat het over in...
Over de Radio van Marieke van der Ven.
Dit is Over de Radio. Een item over zenden en ontvangen. Over de romantiek en de nostalgie. Over piraterij en radiogolven. Welkom bij Over de Radio. We zijn in het Philips Museum in Eindhoven. Waar Sergio Derks mij vertelt... over het ontstaan van de radio.
Ik ben Sergio Derks, ik ben de conservator van het Philips Museum. En we zitten hier op een hele bijzondere locatie... want dit is echt het allereerste fabriekje... waar Philips in 1891, dus 130 jaar geleden, begonnen is.
Begonnen met het produceren van gloeilampen.
Als je dat wilt maken, dan heb je heel veel kennis nodig... van bijvoorbeeld chemische processen en fysische processen... en natuurlijk van elektriciteit... maar ook van vacuümtechniek, want ja, die gloeidraad van een gloeilamp... die moest in een vacuüm zitten of in een gasomgeving... zodat er geen zuurstof bij kon komen, want anders zou die draad meteen doorbranden. Nou, en als je dat goed beheerst, dan is eigenlijk de weg ligt dan open... om ook allerlei andere type tussen aanhalingstekens, lampen te maken. Namelijk elektronenbuizen. Maar ook een radiobuis, oftewel een radiolamp. In 1918 klopte een radiopionier aan, Hanzo Itzerda. Nou, Hanzo Itzerda die vroeg aan Philips of Philips in staat was om radiolampen te maken.
En vanuit het vakmanschap om gloeilampen te maken, kon Philips dus ook die radiolamp gaan maken.
En zo is Philips in 1918 begonnen met deze lamp die je hier ziet. Dit is de IDZ, genoemd naar Itzerda. Nou, die radiolamp, die IDZ-lamp, die lijkt een beetje op een gloeilamp met aan twee kanten een koperen fitting. Tussen die twee lampvoeten in, zeg maar, heb je een glazen cilinder. En daarin zitten metalen componenten. En dat zijn dus de versterkende elementen die het geluid oppikken en versterken. En je kon het dan als geluid weergeven door bijvoorbeeld een luidspreker of een koptelefoon. Ik vind het nog steeds een wonder van techniek als je bedenkt dat ook hoe het ontdekt is. En dat je dus geluid kunt doorzenden via ether. En dat het aan de andere kant, bij wijze van spreken, aan de andere kant van de wereld wordt opgepikt via een antenne. En dat je dan in de huiskamer opeens iets van de andere kant van de wereld hoort. Ja, dat is completely mind-boggling eigenlijk, hè? Want je moet je voorstellen dat je in de tijd voor de radio, had je alleen de kranten en hoe kon je anders nieuws krijgen? En nu kon je rechtstreeks het nieuws horen van waar dan ook ter wereld. Dus het is een beetje vergelijkbaar met het internet van nu.
Maar dan dus wel meer dan 100 jaar geleden. Vanaf 1927 ging Philips ook complete radiotoestellen maken. De radio was nu niet meer alleen voor professioneel gebruik, zoals de scheepvaart, maar kreeg een plek in de huiskamer.
Want het was eigenlijk het pronkstuk van de huiskamer, hè, de tijd voor tv. Want een radio, daar ging je met je gezin omheen zitten en daar luisterde je naar. En dat was als er bezoek kwam, wat heb je een mooie radio, weet je, dit is onze radio. Dat was echt de trots van de huiskamer en vaak ook een van de duurste dingen die mensen aanschaften. Ja, en het kreeg met Itzerda, die begonnen eigenlijk ook pas op een professionele manier begon die allerlei radio-uitzendingen te maken. Ook voor het grote publiek, hè, met muziek en met praatjes en zo. Dus dan krijgt radio ook een amusementswaarde.
En zo werd de radiolamp doorontwikkeld tot een prominent meubelstuk in de huiskamer. En tot het medium zoals we het nu kennen.
Sportwedstrijden, muziek, toneelstukken, hoorspelen. Dus zeg maar cultuur en nieuws en sport. Dat kon je allemaal in je huiskamer nu ontvangen. Ja, fantastisch. Echt een revolutie.
Dit was Over de Radio.
Wat is dit? Dit weet niemand. Dit is puur willekeur.
Sorry. Ja, hij heet Hanzo, daar kan ik ook niks aan doen.
Ja, Astenega.
Ja.
Hallo, Radio Kras.
De zoon van Elton John zong over de liefde.
Ja.
Ja, de liefde, ja. Een van de beste onderwerpen om over te zingen.
Ja, zei Hans Steel ooit. Daar zouden ze eens een liedje over moeten maken.
Nou, ja. Ik heb er ook wel liedjes over gemaakt, jij?
Ik heb nog nooit een liedje gemaakt.
Niet?
Nee.
Waar heeft de liefde jou toe geïnspireerd?
Eten?
Ja, want pijnlijke liefdes, die hebben we allemaal.
Ja.
En zeker die eerste.
En die is verschrikkelijk. Waarom beginnen we eraan?
Dit is een improvisatieaflevering, want alles ligt op schat. Iedereen heeft Krololo, waaronder de band.
Ja.
Dus de band moest ook improviseren. Steven van de band, die heeft dus ook een keer liefdesverdriet gehad en pijn.
Ja, 9 jaar geleden.
9 jaar geleden. En daar gaat hij over vertellen.
Hey mensen van Radio Kras, Steve Vincent hier van de huisband Vitamin B12.
Jullie zijn van ons gewend dat we normaal gesproken twee covers inspelen. Maar deze keer gooide corona roet in het eten en was ik een week lang zo ziek dat ik geen muziek kon maken. En daar werd ik eigenlijk alleen nog maar zieker van. Ik heb ook heel de band aangestoken, dus die konden ook geen muziek maken. Dus vandaar deze keer geen covers. En ik zag daarin wel een kans om een eigen liedje in te sturen. Dat liedje heet Fairy Tale. Dat heb ik 9 jaar geleden geschreven in een periode van verdriet om mijn eerste liefde. Ik wou in die tijd niet meer werken. Ik wou alleen maar muziek maken, heel de nacht gitaarriffjes schrijven. En als het dan 's ochtends werd, dan belde ik mijn werk gewoon af, want ik wou alleen maar muziek maken. Ik was immers in verdriet. Daar gaat het liedje over. Ik hoop dat jullie ervan genieten en jullie horen ons de volgende keer weer met 2 leuke covers.
Dag.
Net waren we in Eindhoven bij Philips, het museum.
Oh, ook nog. Ja, en we waren bij Pijnlijke Liefde.
Oh man, we zijn overal geweest.
Ja.
Nu gaan we naar Den Bosch weer. Want Erik Alink, die heeft daar nog veel meer over te vertellen.
Het is lastig om de gewone Bosschenaar te vangen in de 326.000 woorden die de Nederlandse taal ons biedt, volgens de Dikke Van Dalen. Daarmee zou ik de Bosschenaar zelfs tekort doen. Bosschenaar is, dat is wel echt een apart volkje. Ik heb ze ooit in een column een zijtak in de evolutie genoemd. En dat kan ik me ook veroorloven omdat ik er zelf een ben. Bosschenaren zijn luidruchtig. Houden van ophef en vertier, van grootse zwaaiende armgebaren. Ze schuwen ook feesten en bacchanalen niet. We staan te boek als Bourgondisch en dat is niet zomaar, dat is niet alleen maar een mythe. In Den Bosch, in die bravige middenstad, is van oudsher het belangrijkste woord gezelligheid en harmonie. En dat willen we ook zo in stand houden. Ik heb het ook wel eens genoemd de stad van het duizend dingen doekje. En daar bedoel ik mee dat deze stad zo onberispelijk is en opgepoetst. En alles wat nog rafelig en gruizig en krottig is, dat is allemaal of keurig gecamoufleerd, gesloopt of weggemoffeld. Opdat wij, want dat is de gedachte erachter, als allemansvriend gewoon iedereen kunnen verwelkomen en met een doos bossenbollen weer huiswaarts kunnen sturen. Dus een wat bravere stad, maar ja, het is wel mijn stad. Maar er zijn gelukkig meer geestverwanten hoor. Ik zit hier niet als kluisenaar in mijn eentje de tegengeluid te verkondigen. Ook wel dankzij echt sterke festivals als Theaterfestival Boulevard en Cement en November Music. We hebben de Verkadefabriek. Het Designmuseum. Dus er gebeurt op cultureel vlak ook wel het nodige. De Willem II uiteraard, de concertzaal.
Michiel, ben je er klaar voor? De laatste en derde vraag.
Waarvoor?
Voor de quiz.
Ja, kom maar op.
Het woord yoga komt uit het Sanskriet. Mm-hmm. Wat betekent het?
Pijn in je rug.
Betekent yoga voor jou pijn in je rug?
Gescheurde ledematen.
Nee.
In een zaaltje staan waar mensen dan scheetjes laten.
Ja. Al die dingen betekent het ook. Maar de betekenis van het woord is verbinden, samenvoegen en verenigen. Union is het. Ik kan er ook niks aan doen.
Dat is heel plastisch.
Ja, dat is heel plastisch. Maar dat is wel wat yoga betekent.
Maar je zien.
Ja.
We hebben het nu over yoga.
Ja.
Is dat een bruggetje naar de levenservaringsdeskundige?
Zeker.
De levenservaringsdeskundige.
Levenservaring. Iedereen doet het wel eens op. Je kan voetballen als Ronaldinho en hebt daar ervaring in. Je treedt op met je doedelzak en hebt daar ervaring in. Of je ontdekt yoga, meditatie en mindfulness, zoals de levenservaringsdeskundige van deze keer, en heb daar ervaring in.
Ik ben Monique. Ik werk op dit moment als yoga-docent, al heel lang eigenlijk, al een jaar of 20.
Welkom bij de levenservaringsdeskundige. Ik ben Corinne. Ik ben uitgenodigd bij Monique en haar geliefde Wil. Op tafel staan thee en appelflappen.
Ik kreeg op een gegeven moment een baan, was ook een pittige baan, bij een zorgverzekeraar. En daar was ik klachtenfunctionaris, klachtenvrouw. Ik had dus te maken met mensen die problemen hadden. En dan wilde ik mensen vaak wel helpen. En dat kon ik ook wel in praktische zin. In praktische zin kon ik wel ook wel dingen regelen, dingen doen. Maar ik dacht, waar zou iemand, deze vrouw of deze man, waar zou die nou echt iets aan hebben? En dan was het meestal dat ik dacht, God, aan rust, aan zelfvertrouwen, aan pas op de plaats.
Ze besloot eindelijk werk te maken van de opleiding tot yoga-docent.
Toen dacht ik, Ja, dat is iets wat ik moet gaan doen.
Ze leerde hoe ze mensen op een andere manier kan helpen. Hoe ze bijvoorbeeld de mensen met klachten vertrouwen en zelfinzicht kan geven.
Ik ben dan ontroerd als mensen echt bij zichzelf uitkomen. En die ogenblikken die zijn heel kostbaar en heel dierbaar en ook heel zeldzaam. En dan zijn vaak ook momenten waarop mensen gaan huilen. He, of echt bij de essentie van hun verdriet aankomen. En dan probeer ik dat te laten zijn. Want op het moment dat je gaat zeggen, zo, he, van, kom maar, dan is het weg. Je kunt alleen maar laten zien, ik ben er. Je mag zijn wie je bent. Je mag ervaren wat er nu te ervaren is. Ik heb zelf ook wel zo'n soortgelijke ervaring gehad. En toen was ik ook dankbaar dat ik gewoon mijn mond was. Gelukkig tijdens een stilte getreten. Ik was ergens in een kerk. Moesten we brood breken en dan mocht je het opeten. En ik brak dat brood en ik vrat het gewoon zelf. Ik at gewoon zelf. Toen bleek dat ik het moest delen. Maar dat wist ik helemaal niet. Ik ken alleen dat katholieke geloof dat je een hostie krijgt en dan dat het dan goed is. Maar ik wist niet dat je dat brood moest brengen. Dus ik schaamde me achterover. En dan wil je zo graag vertellen. Van, oh, ik schaamde me. Maar ik mocht niks zeggen, want het was een stilte retraite. Dus ik voelde die schaamte. En toen dacht ik, ja, dit is schaamte. Nou schaam ik me heel erg. Ja, dit is schaamte. Ja, ik had het niet kunnen weten, maar ik had het moeten delen. Maar ik heb het in mijn eentje opgegeven. Ja, dit is schaamte. En dat heb ik toen ervaren. En naderhand dacht ik, ja, gewoon, dat wil je als yogadocent ook. Dat je wil dat mensen gewoon hun gevoelens erkennen. Ja, dit is schaamte. Dit is menselijkheid. Ja, schaamte.
Dus, beste luisteraars, ga je maar schamen. Ga je maar boos maken. Ontroeren. Wij eten ondertussen verder van onze appelflappen.
De levenservaringsdeskundige wordt gemaakt door Corine Heijerman.
Ja.
Maar we waren dus aan het improviseren. Niet alleen wij zijn aan het improviseren, ook de band moet improviseren, want die lagen allemaal ziek thuis.
Ja.
Dylan, een van de mannen van de band, heeft daar iets moois over te vertellen.
Hallo lieve luisteraars van Radio Kras. Dylan hier van Vitamin B12, de huisband. Het liefst hadden we voor deze aflevering weer iets gegeven wat we met heel de band hadden gemaakt. Maar momenteel zit heel de band thuis met een lekkere portie corona. Dus een opnamesessie zat er dit keer helaas niet in. Geen zorgen, het gaat goed met ons allemaal, gelukkig. Maar ja, dan zit je natuurlijk een paar dagen even thuis. En dan wil je jezelf natuurlijk wel bezig blijven houden. En wat bij mij vooral helpt, is dat ik een hele fijne collectie vinyl heb liggen. En daardoorheen aan het gaan kwam ik een hele mooie verzamelplaat tegen van onze favoriete Nederlandse troubadour, Boudewijn de Groot. Een plaat die ik al een tijdje niet meer had geluisterd, maar altijd wel heel fijn is. Het is een verzamelplaat genaamd 5 jaar hits en betreft volgens mij zijn jaren van 64 tot 69 of 1965 tot en met 70. In ieder geval wat ik een bijzondere vondst vond op de plaat was een uitvoering van het nummer Noordzee, prachtig nummer natuurlijk, zonder alle bijkomende arrangementen. Dus denk maar dan aan de strijkers en de fluiten die je hoort op het nummer. Dus echt alleen Boudewijn en zijn gitaar. En ik hoorde dus ook dat het nummer niet eens zo gek lastig in elkaar zat. En ik heb die toen destijds luisterend naar de LP leren naspelen. En nu vanuit thuis draag ik dus voor deze week graag aan jullie voor het nummer Noordzee van Boudewijn de Groot. Maar dan het nummer Noordzee van Boudemin de Groot 12. Veel plezier.
Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met werelzijdel goud. Daar kwam de Spanjaarden dreigen, te roven ons het goud. Toen voeren op de Noordzee, al op de Noordzee wijd en koud. Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die sprak al tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galioen. Toen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen. Mijn eigen jonge dochter zal ik u huwen doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee. De Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord. En heeft een vijand scheeps van drie gaten toegeboord. En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord. Op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Op heel de Noordzee meer gehoord. Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid. Maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet op bruid. Ach, smeekt ook de jongen, haal mij het water uit. De schipper gaf de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Gaf hem de Noordzee als zijn bruid. Toen zwom hij om het schip heen, hij was zo koud en moe. Vol bitterheid en wanhoop riep hij zijn makkers toe. Och mannen, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee. De Noordzee, de Noordzee, mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toe, maar op het dek stierf hij. 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koenejonge zeeheld viel jonger nog dan bij. En zong toen in de Noordzee. De Noordzee, de Noordzee, en in de Noordzee weg. Zong hij.
Josien, ben je blij nu?
Ik ben blij. Ik ben blij.
Beterschap Dylan.
Beterschap Dylan. En co-host Erik, die improviseert zich ook een beetje door het leven.
Ja, het heeft te maken met wendbaarheid en lossigheid. En iets wat vandaag niet kan, maar ja, dat kan er misschien zaterdag. En dan schuiven we. En het is een soort duplo met het leven. En mijn lief is iemand die heel altijd ver vooruit kijkt. En die leeft dankzij agenda's en planningen. Maar die kent ook het verschijnsel voorpret, bijvoorbeeld voor een vakantie. Nou, dat is iets wat ik helemaal niet ken. Ik kijk nooit verder dan 24, op zijn hoogst 48 uur vooruit. En daar voorbij die horizon van 48 uur wordt het heel grijzig en mistig. Ik weet echt niet hoe mijn dag er dan uit zal zien. Dus ik check ook elke dag wel even mijn agenda. Oh, tering, ik moet vanmiddag naar dat overleg. Want je moet wel zorgen dat je er bent waar je hoort te zijn. Maar nee, ik heb een broertje dood aan planningen. Nee.
Weet je nog dat we vorige week heel veel katten hadden?
Geen idee.
Er waren heel veel katten.
Ja, dat vond jij hartstikke leuk.
Jong Belezen, ja? De makers van Jong Belezen, de publicators, ja. Ja. Wilden ook even een duit in het zakje doen. Dus nu hebben we een verhaal over een kat, voorgelezen door Guido van Woerkum.
Voordat we kunnen lezen, worden we voorgelezen. Groot leest voor klein, oud leest voor jong. In de rubriek Jong Belezen draaien we het om en lezen tieners voor uit een selectie korte verhalen en gedichten uit de Nederlandse literatuur.
Mijn naam is Guido van Woerkum. Ik ben 15 jaar oud en ik woon in Waalre. Vandaag lees ik Het geluk is eraf van Jan Blokker. Een verhaal uit 1980. Die van ons. 2 jaar oud. Wit. Every inch a lady cat. Als ze hoog bronzig de staart langs de knieën van mijn zoon strijkt, belooft hij, als baasje van school af is, gaan we samen op kamers wonen. Werd geboren in de gemeente Oosterlingswerf, op onze eettafel, uit haar even witte moeder. Die moet later zijn omgekomen, want op een ochtend verliet ze het huis gewoon. Niks aan de hand. Nergens woorden over gehad. 'S nachts nog onder mijn deken geslapen en nooit meer teruggezien. Klein verdriet. Het is net een splinter die een leven lang vlak onder je vel blijft zitten. Nooit echt pijn, maar je hoeft er maar even aan te wrijven en je voelt hem. De dochter is 2 jaar lang elke avond rond etenstijd heelhuids thuisgekomen. En zelden met lege handen. Veldmuizen, spreeuwtjes, een wezel. één keer een konijntje dat nog naar het nest rook. Opvreten deed ze de krengen nooit. Ze bracht ze aan de voordeur, als om te bewijzen dat ze ook die dag de kantjes weer niet van afgelopen had. En keek er niet naar om. Terwijl ze zich poeslief naar haar wiskas begaf, altijd beschaafd, nooit op een schokkerig holletje, veegde een van ons het afgeleverde kadavertje op een blik. Anderhalve maand geleden is ze mee verhuisd naar een bovenwoning in de binnenstad. Verbijstering. Dagenlang heeft ze rondgelopen met een blik van wat hebben ze me nou in godsnaam geflikt. Diep beledigd pieste ze op de bak en ze krapte na afloop het grit weg, alsof het moest hagelen. Na een week begon ze achter propjes, kroonkurken, onzichtbare stofjes en kralen te rennen, alsof ze volstrekt kinds was geworden. Weer een dag later zat ze op een middag heel lang roerloos aan het raam en keek. Een boom. En in die boom een duif die met grote onregelmatige tussenpozen van tak versprong. En achter het glas de stomme, witte verandering. Ik zag in haar ogen dat ze zich iets herinnerde. Maar ik voelde aan alles dat ze niet wist wat ze zich herinnerde. Begin september hebben we voor het eerst het dakraam voor haar geopend. Ze wou niet. Angst? Verachting voor een buitenleven zonder gras? Hooghartigheid wegens ons royale gebaar? De volgende ochtend bleek zij voor de verleiding bezweken. Laat in de middag keerde ze terug, beroet, nattig, smeer op de raarste plekken, verongelukt. Ze weigerde zich schoon te likken. Ze viel onmiddellijk in slaap, duidelijk met de pest in haar lijf. Sindsdien maakt ze over beledende goten, daknokken, balkonnen en platten haar normale werkuren. Maar nooit meer een muis, nooit meer een spreeuw, nergens meer groen. Ze is nog altijd even mooi en voornaam, maar soms zie je nog wel eens een oude foto van een jonge boer die zich in de crisisjaren heeft laten omscholen voor een fabriek. En hij staat lachend tussen nieuwe kameraden op de pletterij, tevreden. Maar het geluk is eraf. Daar lijkt ze op.
De publicators zijn Ilse Meulendijks,
Anna van Ludwig
en Twan Hoflandman en Tony Hoffa.
Dat was hem weer, Michiel. En over 2 weken zijn we er gewoon weer. Maar natuurlijk zit er een heel team achter Radio Kras.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wie dan?
Bijdrage van Sergio Derks,
Monique Smit,
Guido van Woerkum. En co-host
is Erik Alink. Erik, je weet, de dood is een boekenlegger.
Team Kras,
Anna van Ludwig,
Corinne Heijerman,
Jelle Hoogboom,
Marieke van de Ven.
En achter de schermen ook Joost van Pagé, Dikke Knuffel,
Stan van Herpen
en Marco Raaphorst.
Onze huisband is Vitamin B12 en die vind je overal op internet.
Ja? Oh ja, ja, net als ons.
Hij is Michiel.
En dat is onze koningin, Josien Wijkhuis.
Radio Kras is een productie van Stichting Soundtracks en Stichting Watershed.
Kras is mede mogelijk gemaakt door vele fondsen. Zie onze website voor het overzicht www.radiokras.nl.
Deze keer bedanken we
de Orva,
Breda Nu,
Omroep Tilburg,
MFM
en Studio 040.
Tot de volgende.
Doei! Dag!